Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78, het eerste en derde vers. 78 vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, en want God heeft zijn getuigenis gegeven. 1 en 3 van 78.
Thank you.
openen de schriften in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Daaruit lezen wij het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 40, het 5e vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen in Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18, zingen Psalm 40, vers 5 en doen belijdenis des geloofs.
Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild, maar ge hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde heb ge niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen lieden maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wet geven in hun harten en zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelf is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Thank you.
van u spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we samen gelezen hebben is ook gegrond de belijdenis die we vanmiddag weer gaan lezen. De Heidelbergse Catechismus, de beurt van behandeling is zondag 30. En ik lees met u alleen vraag en antwoord 80 daaruit. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Er wordt gevraagd, wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, de rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet worden aangebeden. En al zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. We willen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden gedenken wij aan Jonathan Breukel, die in het ziekenhuis is opgenomen en een blinde darmoperatie heeft ondergaan. Zoeken we samen Gods aangezicht. Eeuwige, drie-enige God in de hemel, ook deze middag komen wij tot u in onze gebeden. Nu we samen de kerkdienst zijn begonnen, onder uw zegen die ons werd opgelegd, bij het zingen van de oude psalmen en het horen naar uw woord en de daarop gegronde belijdenis. En als we dan in een zogenaamde leerdienst bijeenkomen, dan hebben we er al van gezongen een en andermaal hoe u wilt dat ook het later nageslacht onderwezen wordt. En als we dat aan de hand van ons oude leerboek mogen doen, heren, dan kan het op het oog zo zijn dat de dingen die vanmiddag onze aandacht vragen niet zo heel actueel meer zijn, omdat voor onze beleving de Roomse kerk en haar dwalingen zo ver van ons afstaan. We kunnen ook misschien wel geschrokken zijn van de woorden die de catechismus gebruikt. Een vervloekte afgoderij, een loochening van het werk van Christus. Maar op grond van uw woord, heren, wat we gelezen hebben uit de Hebreeën, moeten we toch zeggen dat ook deze dingen, al is het dan elke keer weer in een nieuwe gestalte, nog steeds zo aanwezig zijn. Dat er tekort wordt gedaan aan dat ene offer van de Heer Jezus Christus. Dat we menen dat er nog iets bij moet. En of dat nu in de vorm is van onze eigen gerechtigheden, of van onze eigen offers, of dat in de vorm is van die aloude Roomse dwaling, waarin de priesters het misoffer bedienen, Of dat het in een Arminiaanse vorm tot ons komt, in de eigen keuze, of in welke gestalte dat het ook komt, Heere, open onze ogen ervoor. Dat het niet de offers zijn die wij brengen, en niet de tranen die wij plengen, en niet de dingen die wij doen, en niet de uiterlijke godsdienst van belang is, van het grootste belang is. Maar dat het gaat ook in deze zondag om het hart van het evangelie, om de kern van de schriften, de verzoening, door voldoening, door Jezus Christus en zijn bloed alleen. En als we dan, Heere, gaan luisteren naar wat de catechismus ons daarin te vertellen heeft, op grond van uw woord, dat we daarin dan ook worden onderwezen, dat we duidelijk mogen hebben waar het om gaat. En dat ook vandaag de dag het nodig is dat niet alleen de zuivere leer wordt verkondigd, maar dat ook de dwaalleer wordt aangewezen. Omdat die dwalingen, zoals Luther dat zei, toch altijd weer hetzelfde is. Laat dan de prediking ook zo mogen zijn dat het in de lijn is van datgene wat de catechismus ons voorhoudt. Dat het naar de zin en de mening van uw Heilige Geest is. En dat we zo bewaard worden, Heere, op wat voor manier dan ook, door iets toe te voegen aan dat algenoegzame en volkomen offerande van de Heer Jezus Christus. En om dat nu te bewerkstelligen, Heere, om nu te leren dat er geen offerande voor de schuld is en dat wij niets kunnen toevoegen, niet dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje. Heere, wat is dat toch een harde en moeilijke les voor de mens die nog zo uit het gebroken werkverbond leeft. Die nog iets wil zijn en nog iets wil meebrengen. Nog iets wil toevoegen, nog wil meehelpen, nog wil meebetalen, nog wil onderhandelen zoals we vanochtend hoorden. Wilt u, Heere, dan doortrekken als u door uw geest in een mensenhart werkt, niet alleen in de overtuiging van zonde, maar dat ons wordt aangewezen dat onze beste werken zelfs met zonde bevlekt zijn, maar ook waar de gerechtigheid te verkrijgen is, de enige gerechtigheid die het voor u kan bestaan, opdat wij dat oordeel zullen kunnen ontvlieden, dat ons dat aanstaande is, de rechte stoel waarnaar wij op reis zijn. Heere, wilt u geven dat de ernst van de eeuwigheid op onze harten wordt gebonden en de noodzaak van dat middel wordt gevoeld, opdat wij die vraag van de catechismus mogen stellen: is er nog enig middel waardoor wij die verdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen? Wilt u dat aan jongeren en ouderen, aan kleinen en groten duidelijk maken, Heere? En geef zo dat het onderwijs ook van deze middag mag worden geheiligd aan de harten. Zend uw licht en uw waarheid in de bediening van uw Heilige Geest en de prediking mee, in het horen, luisteren naar de prediking. Open onze harten en schenk zo een gezegende samenkomst. We bidden u, Heere, voor al het werk in uw koninkrijk dat gebeuren mag, niet alleen in de prediking en de zending en de evangelisatie, maar ook in het onderwijs aan onze jongeren. Morgen dan zal het nieuwe schooljaar weer gaan beginnen. De lagere scholen, het voortgezet onderwijs, zal deze week weer aanvangen. En allereerst danken wij u, Heere, dat er christelijk reformatorisch onderwijs mag zijn, dat onze kinderen mogen worden grootgebracht bij de leer die naar de godzaligheid is. En we bidden u, Heere, geef dat wij daar dan ook dankbaar gebruik van mogen maken. Dankbaar, omdat het geen zelfsprekend is dat onze kinderen deze leer mogen horen. Maar geef ook dat het leven bij de schriften ook mag worden gevonden, dat onze scholen de identiteit mogen bewaren die vanuit het voorgeslacht ook is meegegeven op grond van de schriften. We leven in zo'n ingewikkelde en moeilijke tijd waarin alles verandert. Op het gebied van seksualiteit, op het gebied van communicatie, op het gebied van kleding, Er zijn zoveel veranderingen. En bewaar ons ervoor, Heere, dat wij zullen meegaan in de stroom van de tijd en in de geest van de wereld. Maar dat we horen naar wat U ons te zeggen hebt ook in deze dingen. Sterk allegenen die in besturen en in management verantwoordelijk zijn voor het leidinggeven aan de scholen. Aan ouders die ook hun kinderen dienen op te voeden, zodat het een drievoudig snoer zal mogen zijn. Het gezin, de school en de kerk. En Heere, wilt U ook de leerkrachten ook alles geven wat nodig is. Om niet alleen wat door te mogen geven, maar ook voor te mogen leven. Dat leerkrachten ook leesbare brieven mogen zijn voor onze jongste kinderen en de oudere kinderen. En we bidden U dan ook, Heere, voor de leerlingen. Voor de jongens en de meisjes op de lagere scholen. En op het voortgezet onderwijs, de jongeren, we dragen ze hartelijk aan U op. Wilt U ze helpen, ook als er misschien wel tegenop gezien wordt, tegen het nieuwe schooljaar, wat het gaat brengen. Als er een jongen of meisje is wat het zo moeilijk heeft met de leerstof, wilt U helpen, Heere, en geven dat ze ook in afhankelijkheid van U ook naar school mogen gaan. Bewaart U ook onze kinderen op de onveilige wegen, als ze op de fiets of met andere vervoer naar school gaan. De gevaren zijn zo groot, Heere, en we horen van ongelukken. Bewaart U ze alstublieft ook in het komende seizoen. En Heere, geef zo dat de scholen ook een planthoven mogen zijn van Uw kerk. En wilt U er Uw zegen over gebieden. Gedenk zo ons met onze kinderen en onze gezinnen. We bidden U, Heere, voor de gezinnen in alle voorspoed, in alle zegen die er mag zijn. Maar ook in tijden van zorg, ook als er kinderen verwacht worden. De blijde verwachting die soms zo'n zorgvolle verwachting is. Heere, wilt U steunen, wilt U helpen, krachten geven. En de weg banen, Heere, opdat hun voeten daar ook langs kunnen gaan. We bidden U, Heere, voor de kinderen, voor de jongeren, ook als er zorgen zijn aangaande de gezondheid, lichamelijk of psychisch. Of als er handicaps zijn, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. We bidden nu ook heel bijzonder voor Jonathan Breukel, die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een blinde darmontsteking. Hij is geopereerd, Heere. We danken U dat dat goed mocht gaan en we bidden U om herstel. Wilt U ook hem gedenken en geven dat ook hij mag beseffen dat ook zijn jonge leven en lichaam toch ook zo afhankelijk, zo broos is, dat wij als kinderen ook beseffen dat de gezondheid zo kostbaar is, dat ons leven zomaar anders kan worden en dat we zo in afhankelijkheid van U en van Uw voorzienigheid mogen leven. Gedenk hen die geen kinderen hebben gekregen of die nooit tot een huwelijk kwamen of anderszins hun noden en zorgen daaromtrent hebben. Ontfermt U zich, Heere, over heel de gemeente. Alleengaanden, weduwen en weduwnaren. Wilt U, Heere, geven dat wij alle mogen bemerken dat U een God bent, niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd, die ondersteunt hen, zo hebben we vanochtend gezongen, die voor het onheil zwicht en die nederstort door U weer wordt opgericht. Wilt U zo aan ons gedenken, ook te midden van het volk waar we wonen, ook de overheden die over ons gesteld zijn, wilt U hen helpen en ondersteunen, het demissionaire kabinet, in alles wat er nog te doen is, ook in de aanloop naar de verkiezingen toe. Gedenk aan de wereldleiders die soms voor zulke grote beslissingen staan. Heere, wilt U geven dat we mogen zien dat God de Heere regeert. En wilt U gebruik maken, Heere, van die overheden die Uw dienaressen zijn, ook al weten ze daar zelf soms niks van. Maar wilt U het wereldbestuur toch in Uw handen houden en geven dat het koninkrijk van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, van vrede en van gerechtigheid toch eenmaal mag doorbreken. Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, zie zo op ons in gunst van boven. Help ons in spreken en luisteren. Bewaar voor afleidende gedachten. Bewaar voor de zonde en voor de boze. We bidden het u om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 119. En daarvan het 6e, 11e en 17e vers. 119 vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Het 11e, gij scheldt en straft vervloekte hovardij. En het 17e, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. 6, 11 en 17 van Psalm 119, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij op Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is het 13e vers van Psalm 73, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, zondag 30 en dan met name vraag en antwoord 80 is in toenemende mate niet zo populair in de protestantse kerken om behandeld te worden. Dat heeft een aantal redenen. De een die zegt, het gaat over een oude dwaling, het gaat over een oude strijd. Dat nou 4, 5, 600 jaar geleden actueel was, toen de Romeinse kerk nog zo groot was, toen de reformatie net gekomen was, dat toen die strijd nog zo volop aan het ontstaan was tussen Rome en reformatie, dat dat toen behandeld werd. Prima, maar in onze tijd is dat toch achterhaald. En je ziet bijvoorbeeld in de nieuwe gewone catechismus, zoals die dan genoemd wil worden, waaraan ook een christelijke gereformeerde hoogleraar helaas aan heeft meegeschreven, deze zondag totaal heeft uitgebannen. En die beginnen al met een hele andere vraag in die catechismus, niet wat is uw enige troost, maar waar haal jij je geluk vandaan? En ze gaan hier om de verschillen tussen schepping en evolutie enzovoort. Dus het is niet actueel. Dat is dan een motief om deze vragen, dit antwoord, terzijde te leggen. En het tweede motief wat eigenlijk ook wel speelt bij die mensen is dat, ja, het is toch eigenlijk wel heel erg scherp wat de catechismus hier zegt. En vanuit de gedachte van oecumene en pluriformiteit en dat we elkaar toch zo nodig hebben, hè, in de strijd tegen de islamisering en de liberalisering, dan helpt het natuurlijk niet als je in samenwerking met je Roomse broeders gaat zeggen dat de mis een verloochening is van het werk van Christus en een vervloekte afgoderij. Dus laat dat maar liggen. En die dominees, die als ze er al aandacht aan besteden, dan zijn ze binnen 5 minuten klaar met deze zondag. En in hun ecumenische verlangen hebben ze al die verschillen maar weggepoetst. Want het is zoveel te scherp. Hè? Zoals onze broeder Bordat ook een keer vertelde toen hij nog in Gent was. En in het begintijd elke week de Roomse pastoor van die kerk ook zijn kerkdiensten bezocht. Totdat zondag 30 aan de beurt kwam. En deze woorden gelezen werden. Verloochening van het werk van Christus. Vervloekte afgoderij. Toen bleef de beste man weg. Het is te scherp. En de theologen van vandaag die zeggen, ja nou dat was ook iets van die tijd. Hè. In die tijd waren de mensen ook wel gewend om elkaar zo scherp te veroordelen. Als je Calvijn en Luther leest, hoe ze over de Roomse leer spreken. En hoe ze over de paus en over de bisschoppen spreken. Ja dan komt er een hele dierentuin aan woorden voorbij. Bavianen noemen ze. Slangen. Nou ja, dat deden ze toen zo. Zo zeggen de mensen van vandaag. Maar vandaag de dag doen we dat niet meer. Dus niet zo scherp. Maar dan moeten we ook de prediking van Johannes de Doper veroordelen. Die de fariseeën adderen gebroedsels noemden. En dan is de prediking van de Heer Jezus ook te scherp. Als hij tegen de fariseeën zei dat ze wit gepleisterde graven zijn. Van buiten mooi wit, maar van binnen vol van verrotting en doodsbeenderen. Zou het niet zo kunnen zijn, gemeente, dat wij in onze tijd, en dan heb ik het ook vooral over kerkelijke vergaderingen, een beetje te vriendelijk geworden zijn? En dat het net lijkt alsof die zaken waar we dan zo in verschillen, een soort bagatel zijn waar het niet gaat om de kern en dat we altijd zachtmoedig en vriendelijk moeten zijn, zou het niet beter zijn om ook eens duidelijk te zeggen, ook op grond van de schriften en met de woorden van de schriften, waar het op staat? En dat de eer van Christus en dat de offer van Christus in het geding is. Want daar ging het in de reformatie om. Ook bij de behandeling van het verschil tussen het avondmaal en de paapse mis, zoals dat dan wordt genoemd. Het verschil, het onderscheid tussen avondmaal des Heren en de paapse mis, dat vraagt onze aandacht. En wij zullen moeten instemmen met de woorden die de catechismus daarvoor gebruikt, als wij het tenminste nog eens zijn met de catechismus. Dat dit onderscheid moet worden aangewezen, blijvend worden aangewezen, en dat het nog steeds actueel is. Want het gaat niet minder dan om de eer van Christus. En om de volkomenheid van het offer van Christus. We zullen dat met elkaar proberen te gaan onderzoeken. Als het gaat over het verschil tussen avondmaal en mis. Allereerst het verschil aangaande de eer van Christus. En dan zien we bijvoorbeeld ook dat het misoffer aangebeden wordt. Het misoffer onder gestalte van brood en wijn en daarin aangebeden wordt. Dat doet tekort aan de eer van Christus, zo zegt de catechismus. Maar dat doet ook tekort, en dat is ook het verschil, aangaande het offer van Christus. Dat hebben we ook gelezen uit Hebreeën 10. Eén volkomen offer van Christus, dat is afdoende. Voor de verzoening van zonden. En dat hoeft niet elke keer, dat mag niet elke keer herhaald worden, ook in de misoffers. Dus het verschil tussen avondmaal en mis. Het verschil aangaande de eer van Christus en aangaande het offer van Christus. Eerst maar even wat uitleg van de woorden die gebruikt worden, want ik weet niet of iedereen direct begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. De paapse mis. We weten natuurlijk wat het avondmaal des Heren is. We hebben daar al een en ander maal over nagedacht. Vanuit zondag 28 en 29. Maar wat is die paapse mis? Nou, het woord paaps, dat komt van het Latijnse woord papa. En dat betekent paus, vader, papa. En zo wordt de paus ook genoemd. Ons woord paus is weer afgeleid van het woord papa. Dus de pauselijke mis. En de mis, een ander woord daarvoor is eucharistie. Dat betekent letterlijk dankzegging. Waarin een ouweltje op de tong van de Romeinse gelovige wordt gelegd. En hij deelneemt en ook deel krijgt aan de genade van Christus. En dat woord mis, dat komt van een Latijns woord, dat is, al in de vroege kerk werd dat gebruikt rondom het avondmaal des Heren, toen heette dat nog zo, het avondmaal in die vroege kerk, de tweede, derde eeuw. En dat avondmaal, dat was alleen bestemd voor de ware gelovigen. En zij die geen kennis hadden aan Christus en die geen levende gelovigen waren, die werden weggezonden. En dan zei de dominee, de bisschop, ite missa est. U wordt weggezonden. Dat zei hij dan tegen de onbekeerden. Dus alleen de bekeerden bleven achter in de kerk. En de onbekeerden moesten weg. Missa, weg, zo zei hij dan. Nou, daar komt dan dat woord mis vandaan. Pauselijke mis. En wat is nu volgens de catechismus op grond van de schrift nu het grote probleem van die paapse, van die pauselijke mis, van die eucharistie? Nou, dat is dit, dat het heilswerk van de Heer Jezus Christus wordt herhaald. Ik zal dat zo uitleggen. Maar de Rooms-Katholieke theologen die noemen de eredienst een drama. En dan in die zin, er wordt een drama opgevoerd. Een toneelspel, zo zou je het bijna kunnen noemen. Het heilswerk van de Heer Jezus wordt nagespeeld. Er zijn een aantal fasen in de bediening van de paapse mis. De priester die daartoe ingewijd is, die trekt een miskleed aan. En dat doet hij dan terwijl er allerlei spreuken klinken. En dan wordt de vleeswording van Christus mee uitgebeeld. In een speciale kamer trekt hij dat gewaad aan en dan wordt de vleeswording van de Heer Jezus Christus, de menswording van de Heer Jezus Christus mee uitgebeeld. Dan betreedt hij de kerk en dan spreekt hij het trappengebed uit, waarin de gang van Christus naar Golgotha wordt uitgebeeld. De priester loopt dan naar het altaar toe. Het altaar, een uitbeelding van het kruis op Golgotha. En zo zijn er allerlei stappen in die mis die eigenlijk een herhaling zijn, een uitbeelding van wat de Heer Jezus Christus eenmaal volbracht heeft. En als hij dan bij het altaar staat, dan spreekt die priester de consecratie uit, de wijding van dat offer. En dan spreekt hij die woorden uit, dit is mijn lichaam. En terwijl die priester dat zegt, zo leert de Roomse theologie, verandert dat brood reukloos, smakeloos, vormloos, maar toch, het verandert in het vlees van de Heer Jezus Christus. En de wijn verandert, vormloos, reukloos, in het bloed van Christus. En we hebben daar in zondag 29 natuurlijk al over nagedacht, waarom de catechismus dat veroordeelde. De Roomse theologie wil op die manier bewijzen dat Christus ook nog lichamelijk aanwezig is in het misoffer. En de catechismus heeft daar afstand van genomen. Die zegt, nee, de Heer Jezus Christus is niet aanwezig. Ja, wel naar zijn genade, majesteit en geest, naar zijn godheid is hij aanwezig. Maar lichamelijk is hij niet aanwezig. Geen transsubstantiatie. Dat woord dat heb ik toen genoemd. Ja, het zit vol met moeilijke woorden, gemeente. Dat heb je in zo'n leerdienst waarin het gaat over die Roomse theologie. Allemaal Latijn. Transsubstantiatie. Wij kennen het woord trans ook natuurlijk wel. We hebben tegenwoordig de discussie over transgenders. Hè, dat je van het ene gender, van het ene geslacht verandert in het andere geslacht. Nou, zo heb je ook een transsubstantie. Dus de ene substantie, de ene stof, brood, verandert in vlees. Dat wordt daarmee bedoeld. Transsubstantie. De ene substantie verandert in de andere. Dus heel concreet, als de priester dat uitspreekt, dit is mijn lichaam, dan verandert op datzelfde moment het brood in het vlees van Christus. En de wijn verandert in het bloed van Christus. En wat voor consequentie heeft dat onder andere? Nou, de catechismus die wijst dat ook aan, een beetje in het tweede gedeelte van het antwoord, dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En dat zie je dan ook heel letterlijk gebeuren in de zogenaamde processietochten. Dat een stukje van dat brood, van die ouwel, dat wordt dan in een processie, met name in die Zuid-Europese landen wordt dat nog heel vaak gedaan, wordt rondgedragen door het dorp. In een soort versierde kist. En de mensen die vallen op de knieën, want ja, Christus komt voorbij. Dat stukje brood, dat is immers veranderd in het lichaam van Christus. Dus Christus komt voorbij, dat wordt aangebeden, dat stukje brood. Het wordt vereerd. En de catechisme zegt, dat doet tekort aan de eer van Christus. Dat stukje brood, dat mag niet worden aangebeden, want het is niet veranderd. En dat is dus een verschil ook met het avondmaal. Christus is wel aanwezig, maar niet lichamelijk. En het is een gedachtenismaal, waarbij de ware gelovigen hun harten opwaarts moeten heffen. Tot in de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Om zo door de geest gemeenschap, geestelijke gemeenschap met Christus te mogen hebben. En niet, zoals de Romeinse katholiek, Romeinse theologie dat leert, door het innemen van een stukje brood. Want weet u hoe ze dat noemen, als je deelneemt aan de mis? De Romeinse theologie zegt, dan krijg je genade binnen. Opnieuw, en vergeeft u mij maar al die uitdrukkingen, ze noemen dat gratia infusa. Gratia, dat betekent genade. Infusa, nou wij weten wat een infuus is. Als je in het ziekenhuis ligt en je krijgt een infuus, met bloed of met voedsel of zout of wat het ook is, dan krijg je dat medicijn direct in je lichaam ingespoten. Nou, zo is het ook met de mis. Door middel van dat stukje brood is het als een infuus, krijg je genade. Dus al heb je geen geloof, alleen al het eten van dat stukje brood, van dat ouweltje, daarmee krijg je genade in je. Nou, dat doet tekort aan de eer van Christus. Dat doet tekort aan het werk van de Heilige Geest. Dat doet tekort aan wat de Schrift zegt over het waarachtig geloof. Het is een hele uiterlijke godsdienst geworden. En dat is ook, gemeente, even de lijn naar van, ja, wat moeten we hier nu mee? Waarin is dit nog actueel? Want ja, ik ken eigenlijk maar weinig mensen die Rooms zijn en de Roomse kerk loopt toch leeg. En wat leeft dit nou nog? Hè? Heel die transsubstantiatie leren, moeten we hier nou zoveel aandacht aan besteden? Nou, alleen al op dit punt, gemeente, het gaat om een overwaardering van uitwendige godsdienst. En dat is er nog steeds. Niet alleen in de Roomse kerk, maar ook in de protestantse kerken. Een van onze oude predikanten, dominee C. Smits, die later oud gereformeerd geworden is, die zei in zijn tijd, al de jaren 50... als het wezen van het geestelijke leven gemist gaat worden, dan gaat het al meer over uiterlijke dingen. En dat zien we op allerlei manieren. Dat zie je aan de linkerkant, dat er al meer aandacht gevraagd wordt voor de liturgie. De liturgie wordt steeds belangrijker. De aankleding van het kerkgebouw, waarin dan toch zo nodig weer een kruis moet komen te hangen. Allerlei uiterlijke dingen. Drama en dans. Wat ik mij voor moest stellen, ik weet het niet, gemeente, maar het is onze kerken al binnengeslopen. Waarin door middel van een soort toneelspel weer allerlei dingen worden opgevoerd. Met een beamer wordt de kerkdienst een beetje verlucht, worden stukjes van een film getoond. Ik weet het allemaal niet, maar het gaat allemaal meer over dat soort uiterlijke dingen. Meer zingen, meer dit, meer dat. En het wezen van de zaak. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen wordt steeds meer gemist. De prediking wordt niet alleen korter, maar verliest ook aan inhoud. Waar het wezen van de zaak wordt gemist, gaat het steeds meer over de uiterlijke dingen. En dat kan ook, gemeente, aan de rechterkant zo zijn. Dat ook daarmee steeds aandacht komt voor uiterlijke dingen. En ik zeg niet dat het uiterlijk onbelangrijk is, geenszins. Gelaat, gewaad, gepraat, dat zijn steekwoorden waar de kerk van vroeger toch echt een punt mee had. waarin het onderscheid met de wereld openbaar moet komen. Maar er zijn toch al te veel mensen, ook in de rechterflank van de gereformeerde gezindten, die daar dan ook genoeg aan hebben. En die menen dat door een stuk uitwendige godsdienst ze toch ook al een stuk dichter bij de hemelpoort zijn gekomen. En die daarin hun rust vinden. In dingen die op zich goed zijn. Maar daarin rust zoeken. Uiterlijke dingen. Als ik maar dit. En als ik maar zus. En als ik maar die. Wat de catechismus ook in deze zondag wijst. Op dat enige offer van Christus. Dat alleen is volkomen en afdoende. En dat is ook hetgene wat in de tweede gedachte ook wordt aangewezen. Niet alleen dat er een verschil is aangaande de eer van Christus, want alleen Hij mag worden aangebeden, zo zegt de catechismus, en niet een stukje brood, en niet de priester, of welke dienaar in de kerk dan ook. Dus Christus komt niet aan zijn eer in het misoffer. Maar ook het is een miskenning, en is ook een verschil met de heilige avondmaal, een miskenning van het offer van Christus. Een verschil aangaande het offer van Christus. Kijk, aan de ene kant is het zo dat de Roomse kerk natuurlijk ook christelijk is. Dat wil zeggen, ze erkennen, ze geloven dat Christus de zaligmaker is. Hij is de middelaar en natuurlijk, het offer van Christus op Golgotha, dat is krachtig. Dat is tot verzoening van de zonde gegeven. Maar het is nog niet helemaal volkomen. Dat wordt uitgesproken in dat misoffer. Want het moet herhaald worden. De priester komt weer in beeld. Er is in de Roomse kerk geen dienaar van het goddelijke woord, maar een priester. Er is in de Roomse kerk geen preekstoel, althans die staat niet in het middelpunt, zoals bij ons. De gemeente zit rondom de preekstoel vergaderd. Het gaat om de bediening van het woord dat hier open ligt, maar in de Roomse kerk zit de gemeente rondom het altaar. En daarop wordt het misoffer gebracht, want daar is vlees en er is bloed van Christus. En elke keer dat de mis bediend wordt, wordt het offer van Christus herhaald. En daarmee wordt dus uitgesproken dat dat enige offer toen en daar op Golgotha, ruim 2000 jaar geleden, niet afdoende, niet volkomen was, want het moet elke keer weer herhaald worden. Nou, dat heeft een aantal consequenties, dat heeft een aantal dwalingen in zich. Ten eerste is het zo dat aan de priester ontzaglijk veel macht wordt gegeven. Want die is in staat om dat wonder te voltrekken. Hij wordt ook wel een middelaar genoemd. Een andere middelaar in de Roomse theologie. Door dat uitspreken van die woorden verandert dat brood in het vlees. De mensen hadden daar totaal geen verstand van, hoe dat kon. Jongens en meisjes, jullie kennen misschien wel die spreuk, hocus pocus Pilatus pas. Nou, dat staat tegenwoordig, had ik vroeger zo'n goocheldoos, stond dat op, goocheltrucjes, en dan sprak je zo'n spreuk uit. Dat komt regelrecht uit de Roomse misdienst. De priester die sprak een Latijnse spreuk uit, hoc est enim corpum meum. Dat betekent, dit is mijn lichaam. En die analfabetische mensen die hoorden wel die vreemde woorden, maar die zeiden, het is allemaal hocus pocus. Hoe kan dat? Dat brood in wijn, in vlees verandert. Allemaal woorden die gesproken werden in het Latijn. En die mispriester die stond daar dan iets te doen. En de mensen snapten er niks van. Maar er gebeurde iets groots, iets wonderlijks. O, die machtige priester. Zo luidde een oud-Rooms kindergebedje. En de priester werd groter. En het offer van Christus werd tekort gedaan. En hij offerde opnieuw het lichaam en het bloed van Christus. Alsof ooit, toen en daar op Golgotha, er niet wezenlijk iets veranderd was. Alsof God aan dat offer van zijn zoon niet eenmaal getuigenis gegeven had door het voorhangsel in de tempel te doen scheuren. Waardoor hij duidelijk maakte dat het afgelopen moest zijn met al die offers. Dat er geen verzoendag meer plaatsvond. Dat er niet geofferd meer moest worden. Geen bloed meer op dat altaar. Geen bloed meer ook op het verzoendeksel. De hele ceremoniële wet. Al die offers zijn vervuld verklaard. Want het ene offer van Christus is afdoende. Is volkomen. Is volmaakt. En als Rome dan elke keer weer de mis bedient, dan wordt daarmee dat ene offer van Christus verloochend. Alsof de Heer Jezus ten onrechte heeft gezegd: het is volbracht. Alsof hij niet nedergedaald is ter helle. Alsof al Gods golven en baren niet over hem heen gegaan zijn. Alsof het niet waar geweest is dat alle dingen volmaakt volbracht zijn die bij God te doen waren om de zonde van zijn volk te verzoenen. Rome zet die uitspraak, die uitroep, dat kruiswoord van Christus tussen aanhalingstekens. Het is volbracht. Nee, zegt Rome, het is nog niet volbracht. We moeten elke keer weer opnieuw offers brengen. Er moet nog iets bij. Nou gemeente, als ik u de vraag stel, is nou de catechismus echt te scherp als ze zegt dat de mis, de paapse mis, een verloochening is van het offer van Christus? Kan het echt niet meer om te zeggen dat de paapse mis een vervloekte afgoderij is? De vraag stellen is hem toch beantwoorden. We hebben zojuist de Hebreeënbrief gelezen. Waarin eigenlijk ingegaan wordt op diezelfde dingen. Want als je met Rome meegaat, gemeente, dan ben je weer terug in die oud-testamentische eredienst. Dan heb je weer priesters, dan heb je weer altaren, weer offers. Nou, de apostel heeft in Hebreeën 10 heel duidelijk die oud-testamentische eredienst als vervuld verklaard. Die Hebreeën, dat waren christenen uit de Joden in de eerste eeuw. En die hadden het er moeilijk mee. Dat heel die oud-testamentische ceremoniële eredienst vervuld was. Geen besnijdenis meer. Geen offers meer. Geen priesters meer. En heel die eredienst waarmee ze groot geworden zijn, die werd ineens afgeschaft. En de apostel legt daar de vinger bij. Ja, die oud-testamentische eredienst, die had ooit zijn functie. Voordat Christus kwam, moest er inderdaad geofferd worden, elke dag weer. Maar dat bloed van stieren en bokken, dat kon de zonde niet wegnemen. En daarom moest het ook elke keer weer herhaald worden, elke dag. Er wordt gesproken over die priesters in hoofdstuk 10. Elke keer weer stieren en bokken offeren, slachtoffers en offeranden. Maar het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan staat er in vers 11, en een iegelijk priester stond wel allen dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Het is onvolkomen. Elke keer weer moest het herhaald worden. Het was een prediking van hem die als het lam Gods zijn bloed zou offeren. Nou, en daar gaat de apostel dan op in vers 12. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Ziet u dat onderscheid? Er wordt gesproken over dezelfde slachtoffers dikmaals offerende. Elke dag weer opnieuw offeren, offeren, offeren. En dan daartegenover het ene slachtoffer van Christus. En iegelijk priester stond, zo staat er. Zijn werk was nooit klaar. Er was geen stoel in de tempel. Hij moest blijven staan. Hij moest maar doorgaan met offeren en offeren. Want het was nooit goed, het was nooit genoeg. Maar deze priester, de Heer Jezus Christus, is gezeten. Dat wil zeggen, toen hij zijn offer volbracht heeft, kon hij gaan zitten. Het is klaar. Er hoeft geen offer meer te vloeien. Gebracht te worden. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Het is volbracht. Het is voltooid. Het is vervuld. En daar wijst de catechismus op, gemeente, deze zondag. En ik heb even wat woorden nodig gehad om uit te leggen waarom de catechismus hier zoveel aandacht aan besteedt. Het is ook een groot antwoord wat hier gebracht wordt. Maar het avondmaal van de Heere betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus. Die hij eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dus er is een volkomen offerande. Eenmaal door Christus aan het kruis volbracht. Dat hoeft en mag niet meer worden aangevuld. Maar gemeente, en dan kom ik bij ons hart. Daar moeten wij wel deel aan krijgen. Dat weet u toch? Dat je daar deel aan moet krijgen. En dat het niet genoeg is dat je onder de prediking van dat offer van Christus zit. En dat het niet genoeg is dat je allerlei uiterlijke dingen in je godsdienst volbrengt. En dat het niet genoeg is dat je wel eens wat gevoelens hebt. En dat het niet genoeg is dat je offert aan de zending en aan de kerk en aan heel de dienst des Heren. We moeten deel krijgen aan dat ene volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Daar wijst de Hebreeën schrijver ook op in hoofdstuk 10. Als hij in vers 15 zegt, en de Heilige Geest getuigt het ons ook. Door het werk van de Heilige Geest. De catechismus die onderstreept dat. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. En daar gaat het om. Beseffen we dat? Dat het gaat om dat persoonlijke kennen van deze dingen. Dat we dat mogen bezitten. Die persoonlijke wetenschap. Van die enige troost bij de leven en sterven. Van het eigendom zijn van Christus. Gekocht door zijn dierbaar bloed. Dat het gaat om die gemeenschap met God. Door die middelaar Gods en der mensen. Dat het gaat om dat bloed van Christus dat toegepast wordt aan het hart. De Heilige Geest getuigt het ons ook. De Heilige Geest, gemeente, die maakt een mens daar ook geschikt voor. In die opzicht dat hij een mens voorbereidt. Dat hij een mens toebereidt. Dat hij een mens oog geeft voor de waarde van dit enige en volkomen offer dat Jezus Christus helemaal aan het kruis heeft gebracht. Beseffen we dat, gemeente? En leven we bij die vraag, hoe krijg ik daar nou toch deel aan? Datgene wat mij gepredikt wordt, voorwerpelijk, hoe krijg ik daar nou onderwerpelijk deel aan? Nou, we horen uit de Jozefs geschiedenis, gemeente, juist in deze weken, hoe dat gaat. En ik ga dat allemaal niet herhalen, maar ik hoop dat u er iets van onderwijs in hebt meegekregen. In de gang van die broers, in het uit, de nood en de ellende van de honger in Kanaan, vluchten naar die overvloed aan eten en drinken van Zafna Paanea. Maar hoe ze zo blind zijn voor de persoon van die koning. En hoe die koning, hoe Jozef, zijn broers, ook voorbereid voor die openbaring van hem. Hij begint niet gelijk met te zeggen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Daar waren ze helemaal niet aan toe. Dat zou ook helemaal verkeerd, helemaal misplaatst zijn. Hij werd met de geest van wijsheid bedeeld. Door de geest geleid. Om die broers op hun plaats te brengen. En hij verborg zich in de openbaarheid. Zo hebben we een aantal weken geleden gehoord. In de openbaarheid verborg hij zich. Maar in verborgenheden openbaarde hij zich. Gaf hij teerkost op de weg. Gaf hij een stille bemoedigingen mee. Kwam er iets van de liefde van Jozef openbaren. We hebben de lijnen getrokken naar hoe Christus door zijn Heilige Geest in dat voorbereidende werk een mens al meer met de rug tegen de muur zet. Vanochtend hoorden we er ook weer van. Dat die broers nog steeds niet op hun plaats waren. En dat nog steeds niet het moment gekomen was dat Jozef zei, ik ben Jozef. Ze waren nog aan het onderhandelen. Ze waren nog vroom. Ze hadden nog niet hun ganse hart uitgestort. Niet voor hun vader en ook niet voor God. Het leek er een beetje op, maar de afhandeling moest nog plaatsvinden. Het recht moest nog gebeuren. En zo doet de Heilige Geest dat ook, gemeente. Als hij een mens overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, dan werkt hij daar naartoe. Zodat de mens gaat leren afzien van alle beweegoffers, van alles wat hij mee wil nemen, van alles wat tot een onderhandeling kan dienen. Geef me nog wat tijd, ik betaal u alles wat ik schuldig ben en ik zal dit veranderen en ik zal dat niet meer doen. En zo probeert de mens zich op te werken en mee te helpen. En nog iets toe te voegen aan dat offer van Christus. Dat zit zo in die menselijke natuur die nog steeds vanuit het oude gebroken werkverbond bezig is om iets te doen en zo het leven te ontvangen. Maar hij moet leren dat het niet ligt in die offers. Hij moet leren dat het niet ligt in die uiterlijke dingen. Maar dat ook de grond niet ligt in de innerlijke dingen. Maar dat het leven buiten ons ligt in dat enige volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Nooit, nooit en nooit, gemeente, zal er vrede en rust gevonden worden buiten Jezus Christus. Zo zegt Lodestein het ook. Nooit zal zij mijn zak ontbonden. Hij bedoelt dan die last van zonde en plagen. Totdat ik Jezus heb gevonden. Daar gebruikt de Heere die toeleidende weg voor. In dat voorbereidende werk. pas bij terugleidend licht, gemeente, zullen wij bepaalde dingen dan kunnen gaan verklaren. Zoals die broers straks pas kunnen verklaren. Al die raadsels waar ze nu nog geen weg mee weten. Maar straks dan zal het allemaal duidelijk worden. Die dingen die waren niet tegen ons, maar die waren juist voor ons. En het was liefde van Jozef toen hij ons in de gevangenis opsloot. En het was wijsheid van Jozef dat hij zich nog niet openbaarde. Maar in die weg daarnaartoe, rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. En John Bunyan heeft dat toch ook zo prachtig uitgebeeld in de christenreis. Als hij christen daar tekent met dat pak zonden op zijn rug. Die gebogen gaat onder de last van zonde en plagen, niet te dragen, die zijn schouders naar beneden drukt. Waar raakt hij die last van zonde kwijt? Niet in de stad Verderf, ook al heeft hij daar als een zonde beweend en beleden. Daar ging hij eronder gebukt. Daar klaagde hij zichzelf aan, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En hij liep te zuchten en te wenen en hij zat maar te zoeken in dat boek. Hij raakte zijn pak met zonde niet kwijt bij de enge poort. Omdat Christus daar wel was. Maar nog zo verborgen bleef in zijn priesterlijke bediening. Verborgen in dat offer waarover het gaat in zondag 30. Maar toen hij bij het kruis kwam. En toen hij zag op de gekruisigde. Toen knapten de banden. En toen rolde dat pak van zonde van zijn rug af. En het viel in het graf onderaan Golgotha. En dan staat er zo in het Engels. And Christian saw it no more. En Christen zag het nooit meer. In een zicht op de gekruisigde. Waar de Heilige Geest je ogen voor geeft. De Geest die langs de weg van de overtuiging, van de ontdekking aan zonde en schuld, maar ook aan de overtuiging van de ongenoegzaamheid van eigen godsdienst en eigen werken en eigen gerechtigheden. Dat ik het leven buiten mijzelf moet zoeken. Waarbij ik beken dat ik midden in de dood lig. Maar het leven zoek in de bloedwonden van de gekruisigde. Daar knappen de banden. Als de Geest je daar ogen voor geeft. Als die Geest dat geloof in je hart geeft. En ik mag zien op die gekruisigde. Ik mag horen uit de mond van de gekruisigde. Dit deed ik voor u. Ik voor u. Daar heeft die arme paus in Rome geen verstand van. En al die mensen die deze transsubstantiatieleer verkondigen en blijven voorstaan. Die hebben geen helder zicht op dat enige en volmaakte offer van Christus. En dat de boetvaardige zondaar door het zien op die gekruisigde, door de Geest ingelijfd wordt in Christus. En volkomen vergeving ontvangt van alle zonden. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat heeft God geopenbaard. En daar heeft een arme zondaar genoeg aan. Gods genade geopenbaard in het kruisoffer van Christus. Gods genade verheerlijkt in het hart van een zondaar. Die met smeking en geween aanklopt aan de poort van genade. Die heeft geen ander offer nodig. Die heeft niets en niemand nodig dan alleen Jezus Christus en dien gekruisigd. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, leer ons persoonlijk deze arme zondaarse religie kennen. Dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, vol van kracht en vol van reiniging zit. Dat alle andere dingen ons als schade en drek worden gezien. Heere, wilt u dan leiden door uw geest en woord? Uw kinderen daarin ook oefenen. In de psalm die we gezongen hebben. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Om daar op het hoofd neer te mogen leggen, op dat enige, volmaakte en volkomen offer van dat Lam Gods. Dat offer alleen kan uw heilig oog behagen. Daardoor wordt een boetvaardige zondaar volkomen gereinigd en verzoend en ontvangt vergeving van zonden. Ach Heere, schenk ons dat geloof, wat zo nodig is om daar deel aan te krijgen, wat we vanuit onszelf niet hebben. We bidden om uw geest, of dat hij onze ogen wil openen voor de schoonheid van die gekruisigde. Voor de noodzakelijkheid van zijn bloed, maar ook de gepastheid van dat offer. Wilt u met ons meegaan naar huis? Geef dat de prediking van vandaag mee mag gaan. De prediking van de Jozefsgeschiedenis en ook deze leerdienst, dat het tot overdenking mag zijn. Dat we het nog eens na mogen lezen of na mogen luisteren, mogen onderzoeken, biddend. Onze handen vouwend boven de geopende Bijbel. Heere, leer mij u kennen. Leer mij mijzelf kennen. Leer mij de zonde kennen en bewenen. Leer mij Christus kennen en hem vervolgen te kennen. Dat uw naam mag worden geheiligd. Uw koninkrijk mag komen in mijn leven. Bewaar, Heere, voor ongeloof. En dat de tranen van Christus vandaag weer te vergeefs hebben gedrupt. En dat we doorleven in ons ongeloof en in onze onbekeerlijkheid. Heere, kom in de prediking mee. Verzoen al het verkeerde. Heel datgene wat niet heel is. Maar heilig watgene wat van u was. Wees u met ons het verdere van deze avond. En ook de week die we zijn begonnen. Help ons in al het werk, de kinderen op school, de moeders en de vaders in de gezinnen. Gedenk ons als we geen werk hebben, niet werken kunnen of niet werken hoeven. Gedenk ons ook als er nog onderzoeken plaatsvinden, gesprekken komen waar we misschien heel erg tegenop zien. Sterk in ieder die beproefd wordt, die ziek is, die een kruis draagt. De ouderen, maar ook de jongeren. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder. En hoor onze gebeden. Alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot uit Psalm 107 en daarvan het 11e vers. Laat zulken eer bewijzen. Het 11e van 107. ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.